Zag u dat jongetje aan het eind? Ik hoop dat u dat ook kent. Ik heb dat eerlijk gezegd moeten leren. Als je God lief hebt, dan doe je zo, hè. God, ik heb u lief met al wat in me is. Dus dit filmpje, dan weet u al een deel van waar het over gaat vanmorgen. Heb God lief met heel uw hart. En voor mij heeft dat in de loop van de jaren steeds meer betekenis gekregen. En ik hoop u daar vanmorgen een half uur in te kunnen meenemen. En dat u zegt, als ik het al niet deed, vanaf nu wel. Of des te meer. Toen Marijke en ik aankwamen lopen, kwamen wij een oude bekende tegen, Guus. Die ken ik al heel erg lang. Hallo Guus. Ja, Guus vroeg, even, staat niet op mijn blaadje natuurlijk. Die vroeg, hoe gaat het met jullie? Dat is zo'n vraag die je stelt aan elkaar, hoe gaat het met je? Ik zei, dat zei ik heel bewust, nou het meeste gaat goed en de rest komt goed. Ik kom daar straks nog op terug, maar dat is niet omdat ik het zeg, maar dat is een uitspraak in geloof. Hè? Ik weet niet hoe het in uw leven is, ik heb nog wel een wensenlijstje. U ook hoop ik. Dus dat is het verschil tussen het meeste gaat goed en de rest komt goed. Die rest is, veronderstel ik, uw wensenlijst. En als ik zeg de rest komt goed, dan geloof ik dat die wensen, als ze tenminste naar Gods wil zijn, wel goed komen. En als ze niet naar Gods wil zijn, denk ik afvoeren maar weer. Hè. Ik had van tevoren een paar teksten gemaild. Ik zag gistermiddag, oh, ik heb één tekst verkeerd gemaild. Het komt goed. deze tekst, laat hem er maar even opstaan, Barney. Kijk, op een dag, hè, komt er iemand naar Jezus toe en die stelt Jezus een vraag. Dat is een schriftgeleerde. En die vroeg aan Jezus, wat is het eerste gebod? Het eerste, dus het belangrijkste. Hè? U kent het verhaal ongetwijfeld. Jezus zegt dan, ja, het eerste gebod. U heeft het liedje net gezien. Hè? Jezus zegt, ja, luister Israël, luister veel even. Uw eigen naam in, mijn eigen naam, luister Roel. Luister Mart, luister, nou, hoe u ook heet. De Heer onze God is één. Heb God lief met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand, met al je kracht. En dan staat er, u kent dat, mocht u vroeger naar een hervormde of gereformeerde kerk zijn gegaan, dan werd het volgens mij bijna elke zondag verteld, bij mij wel in mijn jonge jaren. Het tweede gebod, net zo belangrijk is, heb je naaste lief als jezelf. Iets belangrijks is er niet, zegt Jezus. Die schriftgeleerde zegt dan, juist meester, en Jezus is onze meester, dat heeft u goed gezegd, en dan herhaalt hij het nog een keer, en dan zegt hij, want ze waren natuurlijk opgehoed met de wetten van Mozes, hè, over brandoffers en slachtoffers, en nou, al die, valt dat niet verkeerd op, maar rituelen, hè, en al die dingen van, zo doen we het hier nou eenmaal. Zo heeft Mozes het ons geleerd, dat is nog waar ook. Maar het bracht geen echte verlossing voor die mensen, geen echte bevrijding. En die schriftgeleerde zegt dan, in vers 33, wat u zegt, Heer Jezus, meester, dat is meer dan al die brand en slachtoffers. Dat is hè, de waarheid, dat is meer dan die wetten en regels, dat gaat daar ver bovenuit. Jezus zag dat die man verstandig had geantwoord. En dan zegt Jezus tegen hem, u bent niet ver van het koninkrijk van God. Hoe ver ben ik of ben u, bent u van het koninkrijk van God? Of hoe ver was u er vandaan? En zit u er al jaren in? En hoe zorgt u dan dat u erin blijft? Of kun je er nooit meer uit als je er eenmaal in zit? Ik begon heel bewust, ik ga het nog een keer zeggen, op een dag kwam er iemand naar Jezus toe met een vraag. Doet u dat ook wel eens? Vast wel. U gaat vast wel eens naar Jezus toe met een vraag, veronderstel ik. Misschien wel 10 keer op een dag. Of weet ik veel hoe vaak. Deze tekst mag even weg, maar ik zal zeggen als de volgende erop mag. Ik weet wat ik aan Jezus vraag, dat weet u ook van uzelf. Ik hoop dat u uw geloof ook deelt met elkaar, dat u in ieder geval een deel van wat u aan Jezus vraagt, dat dit ook wel eens met elkaar bespreekt. Maar er zijn misschien ook dingen waarvan u zegt, nee, dat is iets tussen de Heer en mij, dat gaat die ander even niks aan. Dat moet u zelf weten. Ja, wat vraag je aan Jezus? En wat gebeurt er dan? Stel je voor, u doet mee hè, ik zei net zo'n wensenlijstje, als u uw wensenlijst, die heeft u vast wel veronderstel ik nou, moet inkorten tot 1 wens. Dus geen verlanglijstje, maar gewoon 1 wens. 1 hartenwens wordt dat dan natuurlijk hè, de belangrijkste wens van uw hart. Wat zou dat nou zijn? U weet dat vast wel voor uzelf. Als u denkt, ik ben benieuwd wat die ander nou als hartewens had, toen Roel dat zei, dan gaat u dat straks maar lekker aan die ander vragen. Ik zal straks iets over mij vertellen. Er staat toch in de Bijbel, Roel, vraag maar wat je wil en het zal gebeuren. Dus ja, je komt met die ene hartewens, dan vraag je gewoon en dan gebeurt het. Dus ja, kan alleen maar goed gaan. Misschien dat je nu de tweede tekst en hopelijk dan de goede van mijn PowerPoint erop kan zetten, Barney. Kijk, wat ik net deed, noem ik met mijn licht Rotterdamse achtergrond en accent een instinkertje. Want ik vertelde u het tweede deel van deze tekst alleen. Vraag maar wat u wil en het zal u ten deel vallen. Maar er staat iets voor, hè, zoals u leest. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. In dat geval, vraag dan maar wat je wil en dan zal het gebeuren. Dus niet elke wens wordt vervuld, denk ik dan maar. Wat u vraagt, gaat u ten deel vallen als u in Jezus blijft en in zijn woorden. Ja, had er nou maar even zo'n instructielijst bijgestaan. Dan moet je dit en dit en dit en dit doen en dat en dat en dat laten. Dan blijf je in mij en in mijn woorden. Want als je een instructielijst hebt en je voert de instructies uit, is lekker makkelijk toch? En dan gaat het allemaal goed. Ik glimlach omdat ik namelijk niet geloof dat het zo werkt. Als het wel zo werkte, was het na de 10 geboden uitstekend gegaan met de mensheid. Het zijn toch 10 hele simpele instructies? U hoeft zich niet bij mij te verantwoorden, maar ik kan u vertellen dat ik in mijn leven ze niet alle 10 altijd gehouden heb. De meeste wel en zo, het gaat wel steeds beter en de rest komt goed. Ja, gij zult niet liegen. Ik heb wel eens gelogen, hoor, leugentje om best wil of zo. Maar wat ik zeggen wil, want kijk, God, u bent naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. Dus instructies is gewoon een veel te laag niveau. God wil een veel hoger niveau dan dat u een lijstje afvinkt, toch? Daar is een mens toch veel te goed voor om een lijstje af te vinken. Hij mag even weg, Barney, deze tekst. Is al weg, hartstikke goed. Je moet op het goede scherm kijken. In Jezus blijven, hoe doe je dat nou? Nou, niet met een instructielijstje dus, wat dan wel? Nou, Jezus houdt een keer een toespraak. U kunt dat nalezen in Johannes 6. En dan vertelt hij de waarheid. U kent teksten over de waarheid zal u vrijmaken. Maar soms zeggen mensen ook wel eens, ja, de waarheid is hard. He? Kent u het wel, die uitdrukking? Wat mensen er dan veronderstel ik mee bedoelen is, zo, er wordt me even een spiegel voorgehouden en nou moet ik wel even kleur bekennen. Toch? Andere mensen noemen dat de vinger op de zere plek leggen. Ik weet niet hoeveel zere plekken u nog heeft. Ik ken ze wel bij mezelf. mag Jezus daar de vinger op leggen? In de psychologie, als er iets gebeurt bij mensen in hun leven waarvan ze zoiets hebben van hier zit ik niet op te wachten, ik ga het heel erg versimpelen, dan zijn er, zeggen ze, 3 type reacties. Vechten, dus zonder letterlijk, maar in ieder geval, dat is niet waar, ben ik niet met je eens, kijk naar jezelf, dat zegt u allemaal wel net natuurlijk. Of bevriezen, ik ga niet meer bewegen, want als ik beweeg, dan kan ik alleen maar, kan het alleen maar misgaan, dus ik ga niet meer bewegen. Ik ben bang van corona, dus ik sluit me op totdat het over is. Vluchten, dus dat is, er wordt iets gezegd, je maakt iets mee, je denkt dit bevalt me niet, ik ga weg. Dus je hebt het niet naar je zin in je baan en je denkt het ligt aan mijn baas, dus ik ga naar een andere baan. En dan helaas blijkt dat het niet alleen in die baas zat, maar ook een beetje in jezelf. Hè? Nou ja, vul maar in. Hoe doe je dat nou in Jezus blijven? Dus niet vechten, vluchten, bevriezen. Jezus houdt een toespraak in Johannes 6 en dan vertelt hij mensen, ik zeg het maar in mijn woorden, ongezouten de waarheid. En dan staat er, vanaf dat moment keerden velen zich van hem af. Dan staat er niet achter, toen dacht Jezus, ik heb het toch niet zo handig verteld dit verhaal, want ze hollen bij bosjes weg. Dat staat er niet. Hij zag het, en weet wat ik nou zo geweldig vind. Hij blijft gewoon zichzelf. En weet u wat hij doet? Hij had nu 12 discipelen. Weet u wat hij zegt tegen die 12? En jullie, wat gaan jullie doen? Eigenlijk zegt Jezus dat vandaag en nu ook tegen u en mij. Welke keuze ga je maken? U weet wat Petrus zegt. Johannes 6 vers 69. Hij zegt, dat vind ik zo mooi. Hij zegt, maar Heer, naar wie zouden wij dan toegaan? Dus als Jezus iets openbaart aan u in uw leven, van u zegt, oeh, dat is de vinger op de zere plek, ga dan niet vluchten, maar doe dan wat Petrus zegt. Ga naar Jezus toe. Als Jezus je een spiegel voorhoudt, ga naar hem toe. Want dat is toch wat hij wil, een relatie met u en met mij. Ga naar hem toe. Als hij u iets openbaart in uw leven, in mijn leven, in deze gemeente, in deze wereld, dan is dat om er beter van te worden. Om het verschil tussen het meeste gaat goed en de rest komt goed te overbruggen. Petrus zegt namelijk, Jezus, u heeft woorden van eeuwig leven. U bent de heilige van God. Dat is een belijdenis, hè? Dat is een geloofsuitspraak. En Petrus wist al wat hij zei, want er was natuurlijk een moment dat Jezus hem geroepen had, net als die andere 11. En Petrus had al een paar jaar met Jezus opgetrokken en hij realiseerde zich heus wel, die Jezus, die heeft mijn leven veranderd. En als ik het dan nu zou vragen voor u aan mij, dan zult u allemaal zeggen, die Jezus heeft mijn leven veranderd. En er gaan nog meer veranderen in uw leven ten goede, tot alles goed is. In Lucas 4 vers 32 er staat dat de mensen versteld stonden van het gezag van Jezus, over zijn leer, omdat zijn woord was met gezag. Niet met macht. Een presidentsverkiezing gaat over macht, hè? Jezus was helemaal nooit met macht bezig. Jezus sprak woorden met gezag. En de bedoeling is dat u en ik ook in de naam van Jezus woorden met gezag spreken. En één keer heeft Jezus er iets over gezegd. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar dat was meer een soort mededeling. Hij was helemaal niet bezig met macht. Als je in de geestelijke wereld weet wat je positie is. En je spreekt in de naam van Jezus woorden met gezag. Hoef je niet meer met macht bezig te zijn. Woorden met gezag. Het Griekse woord wat er staat voor gezag betekent iets als bevrijdende autoriteit. Kijk, dat is mooi, hè? Want er zit het woord bevrijding in, dat kennen wij in het volle evangelie, hè? En autoriteit, nou, auto is zelf of zelfstandig, dus maak je niet afhankelijk van wie of wat dan ook, alleen afhankelijk van Jezus. Want het gezag van het woord van God en de kracht van zijn geest zal u een vrij en blij mens maken. Dat is ook een geloofsuitspraak, hè? Wanneer verandert uw leven of mijn leven ten goede? Nou, u zag het net op de tekst. Als u Jezus en God dus op hun woord gelooft en ernaar handelt, de daad bij het woord voegen noemen wij dat. Ik heb al meerdere keren vanmorgen het woord geloven laten vallen. Nou ja, wat is dat eigenlijk, geloven? Als ik het aan u vraag, krijg ik denk ik allemaal hele persoonlijke en misschien ook wel deels verschillende antwoorden. Geloven, ik las ergens, geloven is datgene wat je voor waar houdt, zonder dat je daar al een redelijk bewijs voor hebt. Dat vond ik wel een aardige omschrijving. Geloven is datgene wat u, wat ik, voor waar houden, zonder dat je daar nou al een redelijk bewijs voor hebt. Kijk, wij hoeven niet te bewijzen dat we elkaar zien, want we zien elkaar, dus dan hoef je niet meer te geloven. Hè? Dus geloven gaat over iets wat je nog niet kunt zien, maar waarvan je zegt, ik geloof wel dat het waar is. Ik vind het mooi dat Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat hij niet zegt, ik ben de werkelijkheid of de feiten. Daar ga ik het zo nog met u over hebben. Dat vind ik zo leuk. Mensen zeggen, ja maar Roel, je moet wel even naar de feiten kijken. Nou, daar word je niet altijd vrolijk van de feiten, toch? Soms wel, soms niet. Jezus heeft het over de waarheid. Geloven is dus, zou je kunnen zeggen, wat je voor waar houdt zonder dat er al een bewijs van is. Jacobus die schrijft in zijn brief iets over geloven. U weet wellicht dat die boekrollen die ze vroeger hadden, daar zaten helemaal geen hoofdstukken en geen verzen in. Die hebben ze er later ingezet, zodat het een beetje hapklare brokken van kunnen maken. En de tekst die ze boven die stukjes hebben gezet, die hebben ook andere mensen verzonnen, die stonden er niet boven, maar goed. Jacobus 2 hebben ze namelijk boven een stukje gezet, doodgeloof. Ik keer hem liever om, levend geloof. Maar goed, wat schrijft Jacobus? Wat heeft het nou voor zin als iemand zegt dat hij gelooft en dat blijkt niet uit zijn daden? U kent het, wellicht iemand heeft geen kleding, gebrek aan eten en je zegt, nou joh, de zegen van de Heer over jouw leven. En dat is het dan. Ik zou hem een boterham geven als die honger heeft. Letterlijk. Eigenlijk zegt Jacobus, ja weet je, voeg de daad nou bij het woord. Zeg niet alleen mooie dingen tegen elkaar. Doe het in de praktijk. Ik heb een keer een hele boeiende spreker meegemaakt op een congres. Ik weet niet of die christen is, maar hij zei wel een paar dingen waarvan ik dacht, je zou zo christen kunnen worden. En hij stelde een hele boeiende vraag. En hij bracht het met humor. Hij zei, ja, waar beoordeelt u een ander op? Op iemands bedoelingen of op iemands gedrag? Een leuke vraag, terwijl ik hem stel, denkt u ook, ja, wat doe ik eigenlijk? De praktijk is dat veel mensen een ander beoordelen op gedrag, op wat een ander doet. En daarna stelde die, vond ik geweldig, de vraag, en waar wilt u zelf op beoordeeld worden? Voelt hem aankomen. Ja, maar ik bedoelde het wel goed. Ik heb allemaal goede bedoelingen. Ja, kwam er een beetje vervelend uit, maar bedoelde het goed. Intentie heet dat met een iets ingewikkelder woord. Beoordeel je iemand op het zichtbare? Of beoordeel je iemand op wat je misschien niet kunt zien, de goede bedoelingen? U en ik mogen uitgaan van elkaars goede bedoelingen als wij oprechte christenen zijn. Lukt dat altijd? Nou, het meeste gaat goed, de rest komt goed. Hè? En weet u, Jacobus, ga ik even naartoe terug. Die schrijft over geloof in hoofdstuk 2 vers 19. U, ik, wij geloven dat God één is. Dat doe je goed aan, schrijft hij. En dan schrijft hij, dat vind ik wel boeiend. Maar, dat geloven de demonen, de boze geesten ook. Dus wij hebben hetzelfde geloof als een boze geest. Moet je over nadenken. De demonen geloven ook dat God één is, maar dat schrijft altijd in zijn sidderen. Zij zijn daar doodsbang voor. Want God is één in zijn wezen, in zijn goedheid, in zijn liefde. En daar kunnen die boze geesten niet tegen, daarom sidderen ze. Maar ze weten het wel. Dat is interessant, dat boze geesten dus kennelijk ook een geloof hebben. En u heeft een geloof, en ik, en Jezus. Ja. Ik kom zo op iets wat ik heel graag met u wil delen. Maar eerst even een klein zijsprongetje. Ik zei u net, Jezus heeft het over, ik ben de waarheid. En er zijn mensen die zeggen, ja, maar je moet naar de feiten kijken. Nou, dat ga ik dan even doen. De feiten. Hoe oud u bent is een feit. Hoe oud u bent, waar u woont enzovoort. En hoe u zich voelt, hoe ik me voel, is dat ook een feit? Dat is om u te prikkelen natuurlijk, hè? Snapt u wel. Voelen, ja, dan zeggen mensen, nou ja, het voelt misschien wel als een feit, maar dat is toch een beetje, hè? Op het ene moment voel ik me wel beter dan het andere, dus zo vastgegeven is dat niet. Waar hangt het vanaf, hoe ik me voel? Kan je er wat aan beïnvloeden? Kan je er wat aan sturen? Of ook wel komt het je allemaal, of is het een mix? En dat geldt net zo voor uw gedachten, hè? In Habakkuk 2 vers 4 staat, een rechtvaardige wat u en ik zijn, dank aan Jezus Christus, zal uit geloof leven. Geloven, daar heb ik het over vanmorgen. Hè? Dus er staat niet, een rechtvaardige gaat uit zijn gevoel leven, er staat ook niet, een rechtvaardige gaat uit zijn verstand leven. En er staat ook niet, hij gaat uit feiten leven. En voor de mensen die soms, dat merk ik wel, sommige mensen vatten het dan heel letterlijk op. Oude rol dus, je gevoel en je verstand, dat moet niet meer, dat zei ik dus niet. God heeft de mens geschapen met gevoel en met verstand, dus dat moet je gewoon gebruiken en inzetten. Moet je niet afschaffen, moet je inzetten en gebruiken. Jezus is ook een mens met gevoel, dat blijkt uit allerlei verhalen. Toen Lazarus overleed, hij was hartstikke verdrietig, zijn beste vriend. Je gezonde verstand gebruiken, moet je ook doen, je nuchtere verstand. Alleen, het gaat mij over, wat bepaalt nou uw leven? Wat bepaalt mijn leven? En dat is wat ik geloof. En als mijn gevoel en mijn verstand daarbij aansluiten, hartstikke goed. En als het er nou een beetje of meer dan een beetje van afwijkt, wat is dan de norm? Mijn verstand, mijn gevoel en mijn geloof? En mijn antwoord is, mijn geloof. Mijn geloof zal me uittillen boven wat dan ook. De feiten. Nou, ik begin maar eens bij Mozes bijvoorbeeld. Exodus 3. Daar riep God Mozes. En Mozes zei gelijk, hartstikke goed gezien, Heere God. Inderdaad, ik ben de man die dat volk uit de slavernij in Egypte gaat bevrijden. Ik dacht het niet, hè. U kent dat verhaal. Hij zegt natuurlijk, hij zegt het wel netjes en beleefd. Maar hij zegt, ja, u heeft de verkeerde voor u. Ik kom niet goed op mijn woorden. Nou, kortom. Allemaal vind ik best wel begrijpelijke dingen, want wat waren namelijk de feiten? Al 400 jaar was het volk in slavernij. En die farao, Mozes wist heus wel wie die farao was en wat hij kon. Hij was aan het hof opgegroeid. En hij dacht, die feiten, je moet één keer tegen die farao ingaan en einde oefening. 400 jaar in slavernij. En dan moet ik opeens tegen die farao gaan zeggen, je moet dat volk laten gaan. Hij ziet me aankomen, toch? Ja, stel ik me voor dat dat allemaal door zijn hoofd gaat. Dus dat waren de feiten voor Mozes. Maar weet u wat ook een feit was? Dat God tegen Mozes zei, ik roep jou om het volk uit slavernij te bevrijden. En aan Mozes was de keuze of die geloofsuitspraak van God over zijn leven wilde accepteren en daarna wilde gaan handelen. Want God wist heus wel wie die farao was En die wist heus al dat de volk al 400 jaar in slavernij zat. Die feiten kende God ook. En God zei, ik geloof, Mozes, dat door jou heen dit volk bevrijd kan worden. Het is maar hoe je bekijkt, hè. U weet dat Mozes in die zin natuurlijk al een voorafschaduwing, een type was van Jezus, hè. Jezus heeft ons echt bevrijd uit de geestelijke slavernij. Nou, de feiten. Ik kan het me nauwelijks voorstellen wat Jezus, wat er door hem heen moet zijn gegaan toen hij wist dat ze hem gingen kruisigen. Ik heb wel eens gedacht, dat wist hij al uit die profeten, het Oude Testament. Als je nou toch weet dat je dat op aarde gaat meemaken, dan moet je toch een enorm sterk geloof hebben als je dan 3,5 jaar gewoon de grote daden en plannen van God verkondigt, terwijl je weet wat er nog meer met je gaat gebeuren, in aardse zin. Ik geloof niet dat ik er erg lekker van zou slapen, eerlijk gezegd. Dus Jezus had een enorm groot geloof, maar die feiten, Jezus wist wel wat kruisiger was. Hij was niet de eerste en ook niet de laatste, denk ik. Die Romeinen waren hele vervelende jongens, als je het niet met ze eens was, zeg maar. En wat geloofde Jezus? Heeft u zich dat wel eens afgevraagd, wat het geloof van Jezus was? Als ik alles wat in de profeten over mij besproken is, geloof en daarna ga leven en handelen, dan zal ik de eerste mens zijn die de duivel en de dood gaat overwinnen en daarmee de mensheid vrijkopen uit de macht van de duivel en de dood. En daarom zitten u en ik hier als wedergeboren christen. Dat was het geloof van Jezus. Wat God over mijn leven gezegd heeft, is waar en ik ga ernaar handelen. Hoe zwaar en moeilijk het soms ook voelt of is. Dat is nog eens geloof, hè? Nou ken ik al die stemmetjes wel die dan zeggen, ja, maar dat was Jezus, joh. Ja, weet je, daar moet je jezelf toch niet mee vergelijken. Nee, Jezus was de eerste en de grootste zoon van God. Maar als u en ik zeggen, wij willen ook een zoon van God worden, dan zou ik toch maar zorgen dat u het net zo gaat doen als Jezus. Toch? Hoe wilt u anders een zoon van God worden? Wat gelooft u? Wat geloof ik? In de gereformeerde kerk, waar ik 13 jaar naartoe ben gegaan, daar lazen ze bijna elke zondag iets voor wat pas later tot me door is gedrongen. Wat een mooie woorden dat zijn. Want daar staat ergens in de Bijbel, mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die nooit het werk van zijn hand laat varen en die trouw blijft tot een eeuwigheid. En dat is uw en mijn Heer ook vandaag en morgen en tot een eeuwigheid. Gods liefde, Gods trouw, Gods goedheid is er altijd. Dat is mijn geloof, daar leef ik uit. En ik zei u één wens, en wat zeg je dan tegen Jezus? Nou weet u, sommige dingen die ik gebeden heb de afgelopen jaren zijn uitgekomen. Er zijn ook dingen die nog niet zijn uitgekomen, of die heel anders zijn gelopen. Of dan ik achteraf tot mijn verrassing dacht, ik geloof dat zoals het nu gegaan is in mijn leven, dat het veel beter is dan wat ik zelf een poosje geleden gevraagd heb. Die God is toch wel oneindig wijs dat hij deze wens voor mij niet op die manier vervuld heeft als ik voor hem had verzonnen. Ik zeg maar ik, hoe dat doet, dat weet u zelf wel. Kortom, wees nou maar blij dat God en Jezus weten wat goed is voor u. Het meeste gaat goed en de rest komt goed. Wie is volgens u de grootste gelovige? U mag even. Dank u wel, dat was hem in één keer. Ik zal het heel goed en duidelijk zeggen. De allergrootste gelovige is God. Vanaf het begin tot in eeuwigheid. Dus, 5 minuutjes, 10 minuutjes nog. Het geloof van God, heeft u zich wel eens verdiept in wat gelooft God? Want dat is wel interessant wat u gelooft, wat ik geloof. Maar het is toch het meest boeiende als je je eigen kunt gaan maken, het geloof van God, de schepper. Geloof, ik kwam een aardig artikel tegen. Ga ik iets uit aanhalen. Geloof, schrijft de schrijver, is een begaafdheid van je geest. En daarmee kun je zaken nou, vastgrijpen, onthouden. Die je niet met je aardse ogen kunt zien. Geloof komt dus door het horen of door het lezen. En daar hecht je waarde aan. En dat is geloof. Als je wilt verheffen boven die aardse dingen van elke dag, dan moet je dus geloven. Anders overkomt het je allemaal maar. Geloof is dus van de onzienlijke wereld. God is geest en God heeft geloof. En dat alleen al bewijst dat geloven van de geest is. Toen God de mens had geschapen, zei hij, zeer goed, dat geloofde hij dus met zijn hele hart. Ik hoop dat u dat dus ook van uzelf of van uw medemens gelooft, zelfs van die medemens met wie u wat moeite heeft zo af en toe. Ja, kijk, weet u, ik zeg niet dat ik met niemand moeite heb. Ik heb soms moeite met het gedrag van anderen en soms zelfs met mijn eigen gedrag. Maar dat is iets anders dan dat een mens in de kern niet goed in elkaar zou zitten. Want als je zegt je gedrag, dat ben je zelf. En je gedrag deugt niet, dan deug je zelf niet. Dan is er geen oplossing. Natuurlijk deug je wel. Maar het idee, ik deug niet, nou, daar hebben wij het hier volgens mij vroeger vaak over gehad, misschien nogal eens, hè? Ik deug niet is verwerping. Ik deug niet, de mens deug niet, is het geloof van de duivel en zijn boze geesten. Dan moet u niet denken, oh, dus als ik geloof dat ik niet deug, dan mankeert er wat aan. Maar nee, stop dan met dat te geloven en geloof wat God over u zegt. Neem gewoon de andere afslag, om het maar in een beeldspraak te zeggen. Weet u waar het volgens mij eigenlijk heel veel dingen over gaan, misschien wel alles? Het geloof van de duivel en zijn boze geest is, de mens is gedoemd te mislukken. En het, hij gaat ten onder. En God zegt, een mens is bedoeld om te groeien en te bloeien tot de volwassen zoon van God. En ik zal, zegt God, hem alles geven. En dat heeft hij gedaan, zijn woord, zijn zoon, zijn geest, om dat mogelijk te maken. Nou, dit is de afslag ondergang. Dit is de afslag opgang. Ik zou het wel weten welke afslag mijn voorkeur heeft. En u ook natuurlijk, alleen de praktijk is dat je toch niet altijd die goede afslag neemt. Waar zit het nou in en wat kun je er nog aan doen, hè? Gaat toch niet buiten je om? Ja. Om dat vervelende negatieve denken te overwinnen, moest de mensheid wel rechtvaardig vrijgekocht worden door het bloed van Jezus Christus. God is een rechtvaardig God, hè? Die heeft ook naar de duivel toe, dat vind ik echt geweldig, nooit iets onrechtvaardigs gedaan. Die dacht niet, wie niet horen wil me voelen. Die heeft, nou ja, even in mijn woorden, het staat er niet zo letterlijk. De duivel die dacht, als ik die zoon van God Jezus, als ik die nou in mijn macht krijg, ja, dan moet God toch ook wel een keer het opgeven met die mens. Hè? Want de duivel had heus wel gezien, de mooiste mens die er is sinds de zondeval is Jezus Christus. Dus als ik die nou in mijn greep krijg. Hè? En dat heeft hij natuurlijk geprobeerd op alle mogelijke manieren. En God, die is een rechtvaardig God. En die had zoiets van, als er één mens is die zonderloos leeft, dan is die in staat om de duivel en de dood te overwinnen en de mensheid vrij te kopen. Daarom zijn wij rechtvaardiger geworden door het bloed van Jezus Christus. Weet u, de duivel was voor zijn val, hè, Gods hoogste engel, Lucifer. En met zijn val verloor hij ook zijn luister en zijn wijsheid, staat er. Dat blijkt ook. Want dat optimisme wat God heeft over u en mij, dat snapte hij geen bal van. Hij kon het zich niet voorstellen dat een mens zo goed zou zijn en zo sterk als hij met God leefde, dat hij al het kwaad zou overwinnen. Dus toen God zei, Jezus, in rouw voor die mensheid, toen dacht hij, yes, hij is binnen. Ja, ik zeg het maar in mijn woorden. Dat was zijn grootste vergissing. Daar kon hij zich niet voorstellen dat dat anders zou aflopen. Maar hij kon niets vinden in het leven van Jezus. Geen enkele fout. Hij kon nergens grip op hem krijgen. En voor u en mij, er komt een moment dat er ook in uw leven niets meer is aan onrecht en aan vergissingen enzovoort. Dat er nergens meer de vinger achter te krijgen is. Dat is zo'n stukje. De rest komt wel goed. Dat is geloof, leeft ernaar. Dat was dus Gods geloof vanaf het begin. Hè? De mens naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. Het ging mis, u weet dat, met Eva en Adam. Het kwam goed dankzij Jezus. En sindsdien is er echt een nieuwe tijd aangebroken. Ter afronding. Het geloof van God. God heeft nog wel een paar plannen met u. Ja, wij zeggen Gods plan met mensen. Misschien heeft hij wel meerdere plannen. Hè? Weet u wat nou de bedoeling is? Jezus heeft alles gedaan wat God van hem gevraagd had. Daarom is hij bovenmate verheerlijkt. Gaat u in uw leven nou ook alles doen wat God van u vraagt? Want er zijn mensen die zeggen, het is hartstikke goed dat de Heer dat doet, de Heer God of de Heer Jezus. Geweldig wat ze doen. Dan zit u een beetje te kijken wat God en Jezus doen. De bedoeling is, handen uit de mouwen en meedoen, hè? De daad bij het woord voegen. Weet u wat er in de Bijbel staat? Een beetje oud-Nederlands in die NBG-vertaling. Dat hij u en mij het herstel van de ganse schepping toevertrouwt. Dus de bedoeling is dat we dat gaan doen. Want dan gebeurt het tenminste. Dus help mee. Zorg dat u het geloof van God in uzelf, in uw medemens, in uw medebroeder en zuster, dat u dat overneemt en dat u zegt, dat geloof van u, Heere God, dat is het geloof wat ik ook wil hebben. Dat is wat ik ga doen. Ook al voelt het soms anders, ook al denk ik soms een andere afslag, uw geloof in de goedheid van uw schepping, van mij, en het werk dat u gedaan heeft, Jezus Christus, daardoor, en door de doop met Gods geest en de vervulling daarmee, ben ik in staat om van een kind van God een zoon van God te worden. Ik hoop dat u zegt, dat geloof ik en dat wil ik. Ik geloof dat, ik wil dat. En ik kan u uit mijn eigen leven vertellen, het gaat steeds beter. En de rest komt goed. Amen. Toon vroeg aan me, Roel, wil je nog een lied zingen?